Vrienden en broeders, Oscar Wilde liet zich ooit eens ontvallen. Na een goed diner kan men iedereen vergeven, zelfs uw eigen familieleden. Dat is natuurlijk vlotjes gezegd en inderdaad, in plaats van elkaar wat hoekig te antwoorden aan de telefoon, of ik weet niet wat voor een woordenschat elkaar toe te sms'en met een glaasje cola light en met een uitgelezen dessert, al dan niet een degustief, zal de sfeer wel wat vlotter gaan, ook binnen de beste families. En hopen we dat het hoekige een beetje meer afgerond geraakt. Dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd, als het natuurlijk over enkel oppervlakkige misverstanden gaat, of kleine kwetsuren. Ik heb ook enkele andere citaatjes in petto. Ik weet niet of bepaalde televisieseries met Italiaanse families, zoals de Borgia's, u iets zeggen, en andere vedetta-toestanden. Maar Cosimo de Medici, leider, machtig leider in Firenze, die zei, kijk, er staat geschreven in de Bijbel, je moet je vijanden beminnen. Ik heb nergens gelezen, en je moet je vijanden vergeven ook, maar ik heb nergens gelezen dat je vrienden moet vergeven. Met andere woorden, dat ligt al heel wat gevoeliger. Het is misschien gemakkelijker vijanden te vergeven dan vrienden. Want van die had je dat niet verwacht. En die spreekwoordelijke dolksteek in de rug doet, wanneer hun DNA daarop te vinden is, veel meer pijn dan wanneer iemand die u toch niet luchten kan, u dezelfde dolksteek in de borst zou geven. Vergeven, vergeven, niet eenvoudig. In het evangelie van vandaag, een aandoenlijk verhaal als u het mij vraagt, want wat is er aan de hand? Een dame die bekend staat als publieke zondares, we hebben daar een idee over, die komt ook Jezus achterna. In die tijd zat men niet aan een tafel, maar lag men aan tafel aan. Met andere woorden, ligbanken rond deze tafel, aan drie zijden. De voorzijde, zoals bij het laatste avondmaal, was open voor de bedienden. En de voeten zitten natuurlijk naar achter. En het is daar dat die vrouw denkt, uit teken van respect, in plaats van het hoofd te zalven, waar ik niet aan kan, ik ben ook niet waardig zijn hoofd te zalven, ga ik mijn respect voor hem tonen door zijn voeten te zalven, waar ze natuurlijk ook gemakkelijker bij kon. Maar, ja, je bent zo vol spanning om die grote meneer Jezus, waarvan je al zoveel gehoord hebt, te naderen, dat ze voelt zich als het ware wegzinken en ze voelt dat haar manier van leven zo ver afstaat van Gods liefde, dat ze haar emoties niet kan bedwingen. En dat contrast raakt haar en ze begint te huilen. Te huilen, niet één traantje, maar je hebt het gehoord, de tranen vallen op Jezus' voeten. Dat vindt ze natuurlijk wel gênant. Nu, haar zakdoek vindt ze niet. En ze denkt, ja, wat moet ik nu doen? Die tranen en die olie, dat is ook niet de juiste combinatie. Het enige wat ze denkt is, ik ga mijn hoofdharen, de weelderige hoofdharen, losmaken en die tranen afdrogen. Dat is volgens de opvattingen van de Joden, ook van islamieten, ongehoord. Een vrouw die in het openbaar haar weelderige haren zomaar losjes laat vallen, dat doet men niet. Maar in dit geval is het om dat euvel, zeg maar, wat te bedekken, goed te maken. En dan gaat ze over tot zalving. Nu krijgt Jezus te maken met de gedachtegang van die fariseer. Want die denkt, tja, ik dacht dat u zo een beetje mensenkennis had. Dat u met Gods gave ja, toch wel een beetje meer inzicht zou hebben wie die mevrouw is. Waarom hebt u ze niet van u afgeduwd? Je laat u toch niet aanraken door een vreemde vrouw en dan nog door zo een. Dit betaamt niet. Aldus de regels van het burgerlijk fatsoen. En Jezus die doorziet dat blijkbaar wat. En die stelt dan een vraag. Een vraag die ook u gehoord hebt. Stel je voor dat er twee mensen bij u iets komen lenen. De ene 50 euro, de ander 500. En ze kunnen het niet terugbetalen. U scheldt hen die schuld kwijt. Van wie verwacht u dan meer dankbaarheid? De logica zegt, hoe groter schuld men vergeven wordt, ja, logischerwijze, hoe dankbaarder men u zou kunnen zijn. En dus vermoedt de fariseer, ah bon, dan zal die mevrouw blijkbaar dankbaarder zijn, omdat ze dan ook zoveel schuld vergeven krijgt. Meer dan ik. Want de fariseer denkt, ja, mij moet niet veel vergeven worden. Ik ben een vrome man. Ik zit zondags in de synagoog. Ik doe wat ik moet doen. I'm very clean. Dus, maar wat doet nu Jezus? Die zegt, kijk, het is niet ik die haar vergeef in de hoop dat zij mij dan veel liefde gaat betuigen achteraf. Die mevrouw, die heeft zelf eerst veel liefde betoond aan mij. En aan die liefde kan ik niet weerstaan. Als de ware liefde ook in mijn hart aanwezig is, moet ik het haar wel vergeven. Als het berouw van iemand oprecht is, en je voelt dat de liefde oprecht is, dan ga je toch gemakkelijker vergeven. Met andere woorden, het gaat niet zozeer om, ik scheld uw schulden kwijt in de hoop van uw dankbaarheid en liefde te ontvangen, want dat zou betekenen dat je iemands liefde probeert af te kopen. Zoals oma's en opa's ook wel eens wat liefde proberen af te pingelen door verwenning en overdreven snoepjes uit te delen. Daar komt het niet op aan, zegt Jezus. De vraag is de liefde oprecht? En als de liefde oprecht is, zal ik gemakkelijker ook schuld vergeven. En dus het is een beetje, ik zou zeggen, een wisselwerking, om niet te zeggen, de beredenering van ons allemaal een beetje op zijn kop. De liefde ontstaat niet op de eerste plaats door ik krijg iets en ik geef iets terug. De ware liefde kent geen voorwaarden. De ware liefde heeft niets nodig om te beginnen te beminnen. Je kunt wel zeggen, ja, ik krijg veel van u, oké. Dat is dan perfecte dankbaarheid, geven en krijgen. Maar de liefde, die gaat een verdiep hoger. Wat zeg ik? 3 verdiepen hoger. Of dieper. En daarom moet u voor uzelf eens nagaan hoe oprecht onze liefde is, zelfs als we vergeven. Want wat doen wij? Als we dan iemand die zwaar op onze tenen heeft getrapt vergeven, dan denken we toch altijd, nu staat u om voor mij iets te doen. Want ik heb u iets gegeven. Daarom, als wij aanvoelen of de indruk hebben dat de retour waarop wij zitten te wachten niet te snel komt, dat de genegenheid waarop wij hopen niet te snel zich laat gevoelen, ja, wat zegt onze herinnering? Waar heb ik de strijdbijl begraven? Wanneer heb ik mijn laatste goede daad gedaan tegenover? En het gehalte van de ware liefde komt naar boven. Misschien is uw act van vergeving niet puur genoeg, maar was het maar een strategische zet om iets te bekomen. En zitten we terug in deal, ik geef om te krijgen. Hoe oprecht is onze liefde? Hoe oprecht kunnen wij vergeven? Not easy. Niet gemakkelijk. Ver van. Waarom denkt u dat Jezus aan u vraagt? Stuur mij elke dag een sms. Vergeef mij mijn schuld zoals ik anderen hun schuld vergeef. Ik hoop liefde te krijgen zoals ik het een ander geef. Met andere woorden, God, zie dat ik u bemin en ik hoop ook uw liefde te krijgen. Alleen hebben wij ergens, ik zou zeggen, de rust in het gemoed dat ook God geen voorwaarden stelt en misschien niet met een rekenboekje gaat afkomen. Zijn liefde is oprecht. Maar dat blijft niet, zusters en broeders, dat het ook aan ons is om die liefde te beleven, puur. En mocht het zijn dat u ervaart dat uw liefde niet puur genoeg is geweest tegenover dierbaren, of tegenover diegenen die u nu omringen, of met wie u misschien zelfs geen contact meer hebt, en ook u begint wel eens een traantje weg te pinken, of misschien velen, zakdoek dicht bij huis, laat het u dan raken in uw hart. En begin dan te bidden, zoals Jezus u heeft geleerd. Vergeef mij mijn schuld, zoals ik anderen vergeef. En wie weet, kan door dat kleine traantje het wonder beginnen. Het wonder van de pure liefde. Ik wens het u van harte toe.